Goedenavond. Ik wil deze avond weer een voorlezing doen. En dat is nu van Cyprianus. Dat is de bisschop van Carthago. Dat is die in 248, 249 ongeveer geworden. Carthago is een plaats, een stad in Noord-Afrika. En in het jaar daarna bepaalde de Romeinse keizer Decius dat alle onderdanen van zijn rijk aan de Romeinse goden en aan de keizer respect moesten betuigen. Voor de christenen betekende dit dat ze hun geloof daar zouden moeten verloochenen. Velen weigerden dat en werden daarvoor gestraft. Vele anderen kwamen onder die druk ten val. Cyprianus zou te maken krijgen met problemen waarvan de aanpak diplomatie, tact en vastberadenheid vroeg. De voorwaarden voor toelating van een brouwvol, lapsie, noemden ze dat in die tijd, dat gaat over de gevallen, hè, dus die hun geloof verloochend hadden, en met spijt in de kerk wilden terugkeren. En het weerleggen van de opvattingen van anderen daarover, de discussie over wel of niet herdopen van ketters, die zich tot de kerk wenden. De organisatie van de kerk en de positie van de bisschoppen daarin, de vraag of de bisschop van Rome absoluut gezag binnen de kerk had in 257 werd Cyprianus op last van de Romeinse proconsul gevangen genomen en een jaar later op 14 september 258 werd hij veroordeeld en op dezelfde dag onthoofd. Het onderwerp dat gaat dan over de doop. Ik heb dat net eventjes aangehaald. En dat in verband met de zondag, dan hopen wij de bediening van de eigen doop te hebben. Dus ik dacht aan stof. Wat zou het dan vanavond moeten wezen? En dan komt dat punt dopen aan de orde. Cyprianus, die schrijft eigenlijk een antwoord op de bisschop Stephanus, die zegt of wil dat de traditie gehandhaafd moet worden en dat iedere ketterij aanvaard moet worden, dus dat de terugkerende gedoopte ketters moeten, ongeacht of ze eerder binnen, in of buiten de kerk gedoopt zijn, niet opnieuw gedoopt worden. Nou, dat wordt dus dan door de Cyprianus tegensproken. Het is meer dus niet echt een preek, het is eigenlijk een verhandeling, een brief, een antwoord over het punt van de doop. En daar willen wij dan ook een gedeelte eerst lezen, wat erop slaat, wat terzijde misschien aangehaald wordt, maar ik kan het eigenlijk uit de tekst wel terugvinden, maar het wordt niet zo direct genoemd. Dus daarom lees ik dan eerst dan Titus, de brief van Titus, de zendbrief van Titus, en daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 11 versen. Daar komt dat ook weer aan inhoud terug. Daar zegt Paulus dan: vermaan hen dat zij de overheden en de machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dat zij niemand lasteren, geen vechters, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, medegeleid begeerlijkheden en welluste dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van onze God, van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, terwijlke hij over ons rijkelijk uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstig bevestigt, opdat degene die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. maar wij wederstaan de dwaze vragen en de geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een ketters mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Dus dan wil ik nu eerst het gebed doen, voordat wij aan de lezing beginnen. Heere, gij almachtig soeverein wezen, die God is en de hemel en de aarde gemaakt heeft en uw kerk hebt te onderhouden. Wanneer wij van de brieflezing hoorden, dan kunnen wij denken dat er in voorgaande tijden, waarin de eeuwen voortgesneld zijn, de waarheid ons is voorgebracht. Dat wij in de heilige schrift door overlevering, in de kanon, door het geïnspireerde woord nog steeds het onderwijs krijgen door u, o God, de heilige geest die het ons gegeven heeft. En met die geest heb gij willen werken in de harten van onze vaderen, waarvan wij in het verleden vaders kennen, al in de beginnen, toen aartsvader Isaac en Jacob, Abraham, Isaac en Jacob, daar het onderwijs gegeven heb in de gemeente, in de familie, in de huisgemeenten en ook zo voor de kerk van groot belang. En zo hebben wij dan ook in de vaderen dan die schrift overgeleverd zien, waarin de leer der waarheid van hen verdedigd is, tegen de ketters. En ach, dat was er toen al, toen is er dan ook al steeds mensen gekomen, waarvan we ook namen die we misschien nog nooit gehoord hebben lezen. Maar dat het dan altijd wel zo is, heren, dat die kerk onder druk gestaan heeft. Wij kunnen van de brief van Paulus aan Titus lezen dat wij aan de overheden verschuldigd zijn, de gehoorzaamheid en de onderdanigheid. Maar als zij dan van dat woord hebben af te wijken, dan kunnen we lezen dat niemand anders hoeft te luisteren dan naar God. En dat wij dan ook daar in de vervolging kunnen komen en dat meeste mensen of heel veel mensen niet staande blijven en zichzelf niet kunnen verloochenen, meegaan en afvallen van het geloof. Dat is nu ook in onze tijd, wanneer wij dan geregeerd worden en dan dingen worden voorgeschreven en gezegd die we niet houden kunnen, omdat wij door het gebod van God en onze koning verplicht zijn God boven alles te gehoorzamen. En wanneer we nu dan met wetten te maken hebben die niet alleen in de maatschappij overschrijden hetgeen wat er van u geboden is, maar zich ook daar aan de kerk durfde te vergrijpen en dan andere dingen voorstaan waarin deze afval bevorderd is geworden, zo moeten wij ook dan gehoorzaam zijn aan u. En heren, dan is het niet alleen dat wij dus dan van u bezocht zijn door de virus die dan zich heeft uitgebreid, maar dat het nou juist zo erg is, hetgeen wat wij veel erger kunnen vinden, dat wij in de ban gekomen zijn en door angst gebracht, door virologen, de moderne waarzeggerij en tovenaars, waarin de regering ons lasten oplegt die ze zelf niet kunnen dragen, en zo ook heel veel mensen in de nood gebracht heeft, die hun werk willen doen, maar ook onze ouderen die dan ook hier dan in hun hoge leeftijd eenzaam zijn en gekweld worden door deze maatregelen, soms helemaal wegkwijnen en wanhopig zijn. Mogen wij dan ook zo onze ouderen dan nog opdragen en hier dan ook zo bij dit lezen, dat we hier dan ook nog van u verwaardigd worden om toch dat goede van de Heer op te luisteren, en dat juist te meer wanneer dan het gevaar van de dood dichtbij is, maar niet alleen gewoon omdat wij gewoon dan weten dat wij sterven moeten, maar dat wij het bijzonder weten dat ons leven gevaar is, dat heel ons land nu door de overheid in gevaar gebracht is, door de besmettingen die nu uitbreken, doordat het gevaccineerd er is. Och heren, dan moeten wij er nu dan van denken dat er al heel veel mensen sterven door dat vaccineren. De dood worden ingebracht waarin men weet dat het gebeurt en toch niet wordt verhinderd. En dat wij alle met onze gemeentes ook in gevaar gebracht worden, geestelijk welzijn dan ook tekortschiet en ook het lichamelijke welzijn ook tekortschiet. Wanneer we horen van hoe ziek dat ze ervan zijn en sterven. En Heer, daarom zijn we niet meer veilig met deze overheid en willen vragen of u ons daarvan ontzet en verlost. De kinderen die zijn niet veilig meer in de schoot van de moeder. De ouderen worden dan ook dan tot het sterven aangespoord. En sommigen worden dan tot die zelfmoord gebracht, Heer, door pillen en door spuiten. En zo ook, Heer, de gehandicapte kinderen zijn niet meer veilig. En nu ook heel Nederland niet meer. Ze wordt besmet door de ziekte die door vaccins wordt verbreid. En hier dan ook de dood wordt ingebracht, Heer. Och, maar dan is het niet zo dat wij daar alleen aan zouden moeten denken, maar dat wij ook zouden verlost mogen worden van de zonde en van de ongerechtigheid. Dat ons leven, dat in zoverre dat we leven, toch leven, dat leven uit God mogen leren kennen en deze nieuwe geboorte deelachtig worden. En dat we tot moed werden aangespoord om daartegen te strijden, maar ook in onze armoede dan hier kwamen aan de troon om u te vragen. Wanneer we zien dat de dood aan de venster staat en dat de bijl aan de wortel der bomen ligt, dat ze de deur van ons huis kan binnenkomen en dat ze de macht heeft om ons leven af te nemen, zodat wij voor God gesteld zullen worden en rekenschap moeten geven alles wat hier in het leven is, dan hebben wij veel grotere zorgen komen over dat wat we zelf zijn. En daarom bidden we van u of dat ons leven daartoe dienen mag, dat we nog aan de weet mogen komen dat gij onze God zijt, en dat wij u mochten toebehoren en het eigendom van u mogen wezen. Dat we eraan zo ook van het welbehagen van God in Jezus Christus zouden mogen leren kennen, waarin gij zo verkiezend handelt de mens heeft te roepen tot uit de duisternis tot het wonderbaar licht, en dan juist die verkregen middelen in de prediking van het woord is voorgestaan, en dan het huis des Heren van u is geordend om in de inzettingen de dienst des Heren te doen, waar met grote onverschilligheid de grote menigte de mensen zich tegengekeerd hebben en voor de overheid geen enkel belang meer is wat ze er dan ook van zeggen en maken willen, maar door angst gedreven de hele kerk wordt ingepakt, Heren. Och, wilt u ons dan nog zalig maken in Christus Jezus, dat we het geheim van deze uw liefde mogen kennen, en dat wij tot gehoorzaamheid aan u verder aangespoord, waarin wij dank zeggen dat er ook van de kerken zijn die zich losgemaakt hebben van dit onwettige handelen en deze dwang en deze tirannie die we van de overheid krijgen opgelegd. Wij bidden u, Heer, om in de geestelijke vrijheid te mogen komen door Christus Jezus, en dat wij zo ook dan in deze moed, Heer, gesterkt mochten worden tezamen, om de Heer na te volgen en hem aan te kleven. Ook onze gemeenten, om ze weer samen te brengen, te voegen onder het woord. We hebben het al gevoeld, Heer, medepaal, hoe opgelucht en hoe blij dat ze was, wanneer ze toch onder het woord gezeten zijn, te mochten zingen van uw lof en van uw eer, en de gebeden mochten doen tot u de hoge heilige God, onze opperste koning. En daarom vragen wij dan ook van u, Heere, dat gij dat bediening van het woord nog wil zegen. Zolang als dat we hier nog zijn, dat we hier in de tijd, al zouden we voor uw voeten sterven, liever voor uw voeten sterven, dan nog één knipoog naar deze wereld te geven. Heere, gedenk dan toch in uw ontfermen, om ook in deze avond toch nog iets te horen en te vernemen, wat tot onze vrede mag dienen. Zegen dan ook nog dit onderwijs weer ook voor de doopouders, wanneer zij ook voor de zondag een kleine kindje weer opbrengen. Ach neem, laat de kinderkens tot mij komen, de jeugd van deze gemeente, wilt u ze zelf ook in die band des verbonds brengen, en behouden om Jezus Christus wil. Amen. Ik heb het u gezegd dat de brief gericht is tegen iemand die ervoor staat dat van de ketters de kinderen niet meer hoeven gedoopt te worden. Dat wordt van Cyprianus tegengesproken. Van ketterijen moeten ook de kinderen gedoopt worden, of moeten ze gedoopt worden wanneer zij dus dan uit de ketterij, uit de valse godsdienst komen, of uit het heidendom. Maar ook dan als zij wel gedoopt zijn, niet worden herdoopt, maar wel de handen opgelegd zou worden, zoiets ongeveer gaat hij uiteenzetten. Ik wil u dan lezen dus dan van deze brief. Hoewel wij alles wat over de doop van Ketters te zeggen valt, al uitvoerig behandeld hebben in de brieven die wij u, tegen wie hij schrijft, de bisschop, hierbij in kopie doen overkomen, heb ik beminde broeder gehoor gegeven, gevend aan uw verzoek om op de hoogte gesteld te worden van wat onze broeder Stephanus als reactie op onze brief aan mij geschreven heeft, voor u als een afschrift van die antwoordbrief meegezonden. Bij de lezing daarvan zult u een steeds duidelijker beeld krijgen van de dwaling van deze man, dat hij zich inspant om de zaak van Ketters staande te houden tegenover de christenen en tegenover Gods kerk. Hij heeft daarin geschreven dingen die blijk geven van arrogantie en met de zaak niets te maken hebben of onderling tegenstrijdig zijn, en hij heeft met weinig inzicht en onhandig dat handig genoteerd. Hij heeft daarin zelfs het volgende toegevoegd: mocht er dus aanhangen van welke ketterij ook naar u toekomen, laat er dan geen vernieuwing ingevoerd worden naast de bestaande traditie. Leg hun de handen op en tot verdeemoediging, want ketters zelf plegen personen die uit andere ketterij naar hen toekomen niet volgens hun eigen dooprieten te dopen, maar te beperken en beperken zich ertoe hen tot de commune toe te laten. Hij verbood om iemand van welke ketterij ook hij kwam te dopen in de kerk. Dat betekent dat naar zijn oordeel de dooprieten van alle ketters als het formele en wettelijke regels voldoen. Aldus heeft deze man, terwijl ieder afzonderlijke ketterij toch speciale dooprieten en eigen misvattingen heeft, door de doop van alle te aanvaarden de zonde van alle in zijn hart gesloten. Ook heeft hij bepaald dat er geen vernieuwing ingevoerd mag worden naast de bestaande traditie. Dat betekent dat iemand een vernieuwer is als hij vasthoudt aan de eenheid van de kerk en voor de ene kerk aanspraak maakt op de ene doop, terwijl iemand die de eenheid vergeet en de leugens en onzuiverheden van een profane doopwassing binnenhaalt, dat juist niet is. Laat er geen vernieuwing ingevoerd worden naast de bestaande traditie, zegt hij. Van waar komt die traditie? Komt zij voort uit het gezag van de Heere en het evangelie? Komt zij voort uit de verordeningen en brieven van de apostelen? Wat opgeschreven is, moet nagevolgd worden. Dat getuigt God en draagt hij op in zijn woorden tot Jozua, de zoon van Nun. Dit wetboek mag niet wijken uit de mond, en u moet dat dag en nacht overpeinzen, opdat u er bedacht op bent, om alles te doen wat daarin geschreven is. Ook draagt de Heere, wanneer hij zijn apostelen uitzendt, hun op om de volken te dopen en te leren om alles wat hij bevolen heeft te onderhouden. Als dus in het evangelie wordt voorgeschreven in de brieven of in de handelingen van de apostel in principe bepaald of dat personen die uit welke ketterij ook komen niet gedoopt moeten worden, maar dat hun slechts de hand moet worden opgelegd tot verdeemoediging, dan dient deze van God gegeven en heilige traditie nageleefd te worden. Als echter overal in de heilige schrift ketters niet anders worden aangeduid dan als tegenstanders en antichristen, als daarin wordt verklaard dat men hen moet mijden als lieden die het spoor bijster zijn en door zichzelf veroordeeld, hoe kan het dan zijn dat zij niet door ons veroordeeld mogen worden, terwijl op grond van de getuigenis van de apostel van hen vaststaat dat ze door zichzelf veroordeeld zijn? Niemand mag de apostelen aanrekenen dat zij de dooprieten van ketters zouden hebben goedgekeurd, of zonder de doop van de kerk met een commune zou hebben gevierd, aangezien de apostelen dergelijke dingen over ketters hebben geschreven. Dat argument echter gaat niet op, opdat in hun tijd die veel heftiger plagen van ketterijen nog niet waren ontketend, ook was Marcion van Pontus nog niet uit Pontus opgedoken, terwijl zijn leermeester Cado pas de tijden van Hyginus, de 9e bisschop van Rome, naar Rome kwam. Marcion werd zijn volgeling en voegde nog ergere ideeën toe aan diens verdorven leer. Met nog grotere onbeschaamdheid en grofheid dan andere lasten hij God, de vader en schepper, en voorzag hij het ketterse fanatisme dat men heilschennende wapens tegen de kerk rebelleerde van nog misdadiger en gevaarlijker wapentuig. Drie dingen kunnen geen twistpunten zijn. Ten eerste, pas later zijn veel meer en ergere ketterijen opgekomen. Ten tweede, daarvoor is nergens het voorschrift gegeven of opgetekend dat een ketter slechts de handen opgelegd moet worden tot verdeemoediging en dat hij daarmee tot de commune mag worden toegelaten. Ten derde is er slechts één doop die bij ons en binnen onze kerk is en die door Gods genade alleen aan de kerk is toevertrouwd. Vanwaar dan die eigenzinnigheid, die aanmatigingen om menselijke overlevering te stellen boven de goddelijke ordening en daarbij niet te merken dat steeds wanneer menselijke overlevering goddelijke verordeningen ontkracht en negeert, God geërgerd en toornig is? Roept hij bij monden van de profeet Jesaja niet luide uit: dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. Zinloos is hun vereering van mij, omdat zij de voorschriften en de leerstellingen van mensen onderrichten. Ook stelt de Heer in het evangelie toornig en verbijtend vast: u verwerpt Gods verordeningen om hun eigen overleveringen te vestigen. Met deze woorden in gedachten laat de apostel Paulus op zijn beurt een vermanend geluid horen. Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en diens leer, dan is hij verdwaasd en onwetend. Ga zo man uit de weg. Het is een prachtige en betrouwbare traditie die ons in de leer van onze broeder Stefanus wordt voorgelegd en ons ook nog eens met passend gezag wordt aangeboden. Want in dezelfde passage van zijn brief vervolgt hij met de woorden: want ketters zelf plegen personen die uit een andere ketterij naar hen toekomen, niet volgens een eigen doopriete te dopen, maar beperkt zich ertoe hen tot de commune toe te laten. De kerk van God, de bruid van Christus, is zo diep in ellende afgegleden dat zij voorbeelden van ketters volgt. Om de hemelse sacramenten te vieren ontleent het licht zijn leiding aan de duisternis en doet de christenen wat antichristenen doen. Wat is dat voor een geestelijke verblinding? Wat is dat voor een verstandsverbijstering, dat men de eenheid van het geloof die voortkomt uit God en Vader en uit de overlevering van Jezus Christus onze Heere en God niet wil erkennen? Want als de kerk daarom niet bij ketters is, omdat ze één is en ondeelbaar, en als de Heilige Geest daarom daar niet is, omdat Hij één is en niet bij ongelovigen buitenstaanders zijn kan, dan kan de doop, die in dezelfde eenheid geworteld is, in ieder geval niet bij de ketters zijn, omdat hij nog van de kerk, nog van de Heilige Geest losgemaakt kan worden. En dan dit: als zij de werking van de doop in verband brengen met de majesteit van de naam, die in die zin dat al degenen die ongeacht waar en hoe in de naam van Jezus Christus gedoopt worden, als vernieuwd en geheiligd worden beschouwd, waarom wordt hij hen dan niet ook de gedoopte in de naam van dezelfde Christus op de hand opgelegd, opdat hij de Heilige Geest ontvangt? Waarom heeft diezelfde majesteit van diezelfde naam dan bij de handoplegging niet de werking die zij volgens hen had bij de heiliging door de doop? Immers, als iemand die buiten de kerk geboren is een tempel is van God kan worden, waarom zou hij dan niet ook de Heilige Geest over deze tempel uitgestort kunnen worden? Want wie door het afleggen van zijn zonde in de doop geheiligd is en geestelijk hervormd tot een nieuwe mens, is geschikt geworden om de Heilige Geest te ontvangen. Zegt de apostel niet, u alle die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. Wie na bij de ketters gedoopt te zijn zich met Christus kan bekleden, is nog veel meer in staat om de Heilige Geest, die immers door Christus gezonden is, te ontvangen. Zo niet, dan zal in het geval dat iemand zich na buiten de kerk gedoopt te zijn, wel met Christus heeft bekleed, maar niet met de Heilige Geest heeft kunnen ontvangen, de gezondene groter zijn dan degene die zendt. Alsof het mogelijk zou zijn dat iemand met Christus bekleed wordt zonder de Geest, of dat de geest van Christus wordt gescheiden. Bovendien, wanneer de tweede geboorte, waardoor wij door het bad van de wedergeboorte geboren worden, geestelijk is, is ook hun idee dat iemand bij ketters geestelijk geboren wordt onzinnig, omdat ze daarbij geen aanwezigheid van de Geest aannemen. Want water alleen kan niet de zonde schoonwassen en een mens heiligen, tenzij de Heilige Geest daarin is. Daarom is het van 2-1, of ze aanvaarden dat ook de Geest daar is, waar ze zeggen dat de doop is, of ze aanvaarden dat waar de Geest is niet is, ook de doop niet is. Want er kan geen doop zijn zonder de Geest. Hoe kunnen ze eigenlijk beweren en volhouden dat wie niet in de kerk geboren zijn, kinderen Gods kunnen zijn? Immers, het is in de doop dat de oude mens sterft en de nieuwe mens geboren wordt. De apostel stelt en onderstreept dat waar hij zegt, hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. Als dus in die wassing, dat is in de doop, de wedergeboorte wordt bewerkt, hoe kan dan een ketterij, die niet de bruid van Christus is, door Christus aan God kinderen baren? Het is namelijk alleen de kerk, die met Christus verbonden en met hem een eenheid vormend, geestelijke kinderen baart. Zoals dezelfde apostel zegt, Christus heeft zijn kerk lief gehad en zich voor haar overgegeven om haar te heiligen, haar reinigen door zijn wassing met water. Dat betekent dat zij de beminde en de bruid is, als zij de enige is die door Christus wordt geheiligd, en de enige die door zijn wassing wordt gereinigd. Het duidelijk is dat een ketterij, die niet de bruid van Christus is, en niet door zijn wassing gereinigd en geheiligd kan worden, God geen kinderen kan baren. Een ander punt. Iemand wordt niet geboren door de handoplegging waarbij hij de Heilige Geest ontvangt, dat gebeurt in de doop. En dat betekent dat iemand na de geboorte de Geest ontvangt, zo is dat gebeurd bij de eerste mens Adam. Eerst heeft God hem geformeerd, daarna heeft hij de levensadem in zijn gezicht geblazen. De Geest kan dus niet ontvangen worden als de ontvangende niet eerst tot bestaan is gekomen. De geboorte van christenen geschiedt in de doop, en hun ontstaan en heiligen in de doop is alleen bij de bruid van Christus, die geestelijke kinderen voor God kan dragen en paren. Waaruit wie en aan wie is dan degene geboren die geen kind van de kerk is? Om God als vader te hebben, moet iemand eerst de kerk als moeder hebben. Omdat ze buiten de kerk kan zijn, kan geen enkele ketterij of scheuring de heiliging van de heilbrengende doop bezitten. Toch is onze broeder Stefanus in zijn koppige eigenzinnigheid zo ver gegaan, dat hij beweert dat ook uit de doop van Marcion en van Valentinus en Apelles en die anderen die tegen God de Vader lasteren, kinderen aan God geboren worden. Hij zegt ook dat vergeving van zonde in de naam van Jezus Christus wordt geschonken in die omgeving waar godslasterlijk gesproken wordt tegen de Vader en tegen de Heere en God Christus. Op dit punt moeten wij, beminde broeder, in aanmerking nemend de betrouwbaarheid en de verplichtingen van de door ons beklede priesterlijke functie overwegen, of op de dag van de oordeel de eindafrekening door een priester van God wel tot genoegen kan zijn als hij beweert en onderschrijft als een vaststaand. Als vaststaand beschouwd dat de dooprieten van godslaars geldig zijn. Bedenk dan dat de Heere dreigend opmerkte: nu dan, u, gij priesters, geldt deze aanzegging, indien u niet hoort en indien u het niet ter harte neemt, mijn naam eer te geven, zegt de Heere de Almachtige, dan zal ik onder u een vloek zenden en ik zal uw zegening in een vloek doen verkeren. Geef die priester God eer, als hij zich kan vinden in de doopformation. Geeft hij God eer, als hij het oord van oordeel is, dat de vergeving de zonde wordt verleend bij lieden die God lasteren. Geeft hij God eer, als hij bevestigt dat buiten de kerk uit een overspelige en uit een hoer kinderen aan God geboren worden. Geeft hij God eer, als hij zich niet bepaalt bij het uit Gods wet voortkomende eenheid en waarheid, maar ketterijen tegen de kerk verdedigt? Geeft hij God eer, als hij zich een vriend van ketters en een vijand van de christenen betoont, en van mening is dat priesters van God die opkomen voor de waarheid van Christus en de eenheid van de kerk geëxcommuniceerd moet worden? Als dat de manier is waarop God eer gegeven wordt, als dat de manier is waarop de zijn vereerders en priesters ontzag voor God tonen en zij leren onderhouden, moeten we onze wapens maar wegwerpen, ons overgeven in gevangenschap en de ordening van het evangelie, de opdracht van Christus, de majesteit van God, aan de duivel overlaten. Dan moeten de eten van de goddelijke krijgsdienst maar verbroken worden en de manieren van het hemelse kamp uitgeleverd. Dan moet de kerk maar knielen en wijken voor ketters, licht voor de duisternis, trouw voor ontrouw, hoop voor wanhoop, reden voor dwaling, onsterfelijkheid voor de dood, liefde voor haat, waarheid voor leugen, Christus voor de antichrist. Dan is ook alleszins begrijpelijk dat de dagelijkse scheuringen en ketterijen de kop opsteken, overal groeien en zich verbreiden en voortwoekeren als kronkelende slangen, met steeds grotere kracht hun giffen tegen Gods kerk afscheiden, immers hun wordt door de voorspraak van bepaalde lieden gezag en steun verleend, hun doop wordt verdedigd, en het geloof en de waarheid worden verraden, doordat wat buiten tegen de kerk gebeurt, binnen de kerk wordt bekrachtigd. Indien er beminde broeders bij ons vrees voor God aanwezig is, indien wij aan de inhoud van het geloof vasthouden, indien wij op de handhaving van de verordeningen van Christus toezien, indien wij de heiligheid van zijn bruid onaangetast en ongeschonden beschermen, indien de woorden van onze Heere, denkt u dat de Zoon des mensen bij zijn komst geloof op aarde vinden zal, bestendig in onze gedachten en harten zijn, laten wij dan, als trouwe soldaten van God, die hem met oprecht geloof en toewijding dienen, het ons van Gods wegen toevertrouwde kamp met vrome moed bewaken. Een gebruik dat bij sommigen was ingeslopen, mag niet beletten dat de waarheid de overhand houdt en overwint. Want een gebruik zonder de waarheid is een jarenoude dwaling. Laten wij daarom, als we van de dwaling afwenden en de waarheid volgen, in het besef van de waarheid, zegeviert, zoals ook bij Ezra geschreven staat, de waarheid blijft en neemt in kracht toe in eeuwigheid, zij leeft en overheerst tot in de eeuwen der eeuwen. Bij de waarheid is geen aanneming van personen en geen onderscheid, maar zij doet wat rechtvaardig is, en in haar oordeel is geen partijdigheid. Zij is de kracht, leiding, majesteit en macht van alle eeuwen. Gezegend zij de God van waarheid. Op deze waarheid wordt ons door Christus in het evangelie gewezen, met de woorden: ik ben de waarheid. Laten wij daarom, als wij in Christus zijn en in Christus in ons is, wij in de waarheid blijven en de waarheid in ons blijft, ons houden aan wat waar is. Soms gebeurt het wel dat iemand op vleugels van ongebreidelde inbeelding en eigenzinnigheid liever zijn eigen verkeerde, onwaarde ideeën verdedigt, dan dat hij zich bij andermans juiste en ware opvattingen aansluit. Omdat hij dat voorzag, schreef de apostel erover aan Timotheus. Daarbij wees hij erop dat een bisschop niet uit moet zijn op zijn ruzie en twist, maar zich vriendelijk en leerzaam moet betonen. Leerzaam is iemand die ontvankelijk is en zich geduldig openstelt voor het verwerven van een beter inzicht. Want een bisschop hoort niet alleen te onderrichten, hij hoort zich ook te laten onderrichten, omdat hij beter onderricht geeft als hij dagelijks groeit en vordert in de leren van wat beter is. Dit wordt ons door dezelfde apostel Paulus ook ingeprent, wanneer hij erop wijst dat aan een ander die erbij zit een betere openbaring ten deel valt, de eerste spreker moet zwijgen. Er is een korte route voor de vrome en oprechte geesten, om niet alleen dwaling af te leggen, maar ook waarheid te vinden en tevoorschijn te brengen, want als wij terugkeren naar de bron en de oorsprong van de goddelijke overlevering, dan wijkt het menselijke verkeerde begrip en waardoor het verkregen inzicht in de hemelse geheimenissen, alles wat onder een wolk van nacht en duisternis verborgen lag, in het licht van de waarheid geopenbaard. Vergelijk het met een buis, waardoor het water aanvankelijk steeds overvloedig stroomt, maar die plotseling verstopt lijkt. Dan gaat men toch naar de bron, om daar een verklaring voor die onderbreking te vinden. Is misschien de watertoevoer stilgevallen omdat de aderen in die bron zijn opgedroogd? Of komt de stroom daar juist niet ononderbroken en overvloedig tevoorschijn, maar stokt hij midden in zijn loop? In het laatste geval, als een breuk of een lek in de buis en er onder oorzaak van is dat de waterstroom niet meer krachtig ondergehinderd doorloopt, wordt die buis toch gerepareerd en versterkt, opdat het voor gebruik als drinkwater en voor andere doeleinden voor de stad opgevangen water met dezelfde hoeveelheid en kwaliteit wordt aangevoerd als waarmee het uit de bron opwelt. Dat is wat bisschoppen van God, die de goddelijke verordeningen handhaven, nu moeten doen. Als de waarheid op enige punt wankel en onzeker is, moeten wij teruggaan naar de oorsprong, de Heere, en naar de overlevering van het evangelie en de apostelen. Het uitgangspunt van onze handelen moet zijn aanzet vinden in dezelfde bron waaruit onze opdracht en overlevering zijn voortgekomen. Wat ons is overgeleverd, dat is dat er één God is, één Christus, één hoop, één geloof, één kerk en één doop, die in de ene kerk is. Ieder die zich van deze eenheid heeft losgemaakt, bevindt zich onmiskenbaar in kringen van ketters. En zolang hij die tegenover de kerk verdedigt, valt hij in het mysterie van de goddelijke overleveringen aan. Wij zien het mysterie van deze eenheid ook aangeduid in het Hooglied, met de persoon van Christus die zegt: een afgesloten hof is zij mij, mijn zuster, mijn bruid. Een verzegelde bron en een wel van levend water, een lusthof met de vruchten van granaatappelbomen. Als zijn kerk een afgesloten hof is en een verzegelde bron, hoe kan dan iemand die niet in de kerk is en in die hof binnengaan, de hof binnengaan of drinken uit die bron? O Peter zelf heeft die eenheid aangeduid en verdedigd, er met nadruk op gewezen dat wij alleen door de ene en enige doop van de ene kerk behouden kunnen worden. In de ark van Noach, zegt hij, zijn weinigen, dat is 8 zielen van mensen, door het water heen behouden en op dezelfde wijze van de doop zal de doop ook u behouden. Met deze korte spirituele geestelijke samenvatting heeft hij de geheimnissen van de eenheid onder woorden gebracht. Want zoals in die doop van de wereld, waardoor de oude zondigheid werd weggewassen, wie niet in de ark van Noach was, niet behouden kon worden door het water, zo kan nu wie niet gedoopt is, in de kerk, die naar het voorbeeld van het mysterie van de ene ark gegrondvest is, of door de Heere bepaalde eenheid, niet als door de doop behouden beschouwd worden. Daarom, beminde broeder, eerbiedigen en praktiseren wij naar de waarheid doorzocht en doorzien te hebben, de opvatting van alle die zich, vanuit welke ketterij ook, tot de kerk wenden, gedoopt moeten worden, met haar unieke en wettige doop. Een uitzondering geldt voor degenen die al eerder in de kerk gedoopt waren, en daarna waren overgegaan naar een ketterse groepering. Zij dienen, wanneer ze terugkeren naar boetedoening, door alleen door een handoplegging weer opgenomen te worden, en door de herder weer teruggebracht, in de schaapskooi waar ze waren weggedwaald. Ik wens u, beminde broeder, al het goede toe. Tot zover deze brief. In een andere brief gaat hij ook nog wat door, maar dan krijgen we ook nog weer wat met herhalingen te maken. En daarom wil ik nu eigenlijk dan ook stoppen, ook met deze brief. Dan hebben we ook kennis gemaakt met Cyprianus, de bisschop van Carthago. Carthago ligt in Noord-Afrika, in de tijd van de vervolging, wanneer ze dan ook zo wat luwde soms wel is, maar wat hem ook dan zijn dood heeft bezorgd. Omdat hij de waarheid heeft gepredikt, en omdat hij de eenheid van de kerk heeft verdedigd, zoals ook alle kerkvaders gedaan hebben, dat degenen die zich daarvan afscheiden, hulpeloos verloren lijken te zijn, tot andere dwalingen komen. Dus dat maken wij nu ook allemaal mee, hè, dat er mensen particulier zich van de kerk afscheiden, tot herdoop overgaan, de mensen misleiden, zeggen dat zij kerk zijn, zeggen dat ze een kind van God zijn, en zeggen dat dit de inzetting van God is, en totaal van God niet daartoe geroepen zijn, ook niet de roeping volgen die de Heere voor zijn kerk heeft, lukraak dopen, herdopen, overdopen, een visie hebben van het dopen, allemaal buiten de kerk, allemaal buiten die eenheid, allemaal buiten God, allemaal buiten Christus, of schoon zij dan dat zeggen dat het wel zo is, zeigen en vele anderen bedriegen voor die grote eeuwigheid. Onze kerkvaders waren daar recht in, onze apostolische vaders spraken zo, de apostelen spraken zo, de Bijbel sprak zo, maar nu vooral in deze tijd, dan zien we dat al die dwalingen opgekomen zijn. Ze worden maar zomaar dominee, ze stikten zomaar een kerk, ze doen zomaar een eigen zin. En ze worden hier dan van de Heilige Schrift en ook van onze kerkvader veroordeeld. Hun zaak lijkt wanhopig te zijn, als zij niet tot de Heere weer terugkeren. Ik had er rekening mee gehouden dat ik nog ietsje over zou houden. Ik was bij Augustinus in zijn gebeden en meditatie gebleven. Dat zijn kostelijke meditatieën. Hij heeft ook een gewoon overleg en een bijzondere voordracht in het preken, maar ook een nauw geestelijk leven, welke eigenlijk dan duidelijk ook de lof en de eer van God beoogt, en dat eigenlijk ook door de geest het ware doordrenkt in zijn leven tot uiting komt. Dat wil niet zeggen dat hij zonder fouten is. Ik heb nog een bepaalde discussie waarin je ook wel kritische aanmerkingen onderling zou kunnen merken, waar toen onder onze godzalige vaders gesproken zijn. Dus ja, iedereen heeft zijn zwakheden en ook zijn zonden, maar het spreekt van een rijk geestelijk leven wat wij bij die vaderen vinden. Daarom heb ik nu dan ook voor het laatste kwartier dan ook nog weer eventjes zijn geschriften ter hand genomen, om dat ook wat te vervolgen, wanneer het dan zo uitkwam dat de tijd eigenlijk het toeliet om ook nog iets van hem te lezen. En dat wil ik dan nu doen, wanneer hij eigenlijk een gebed doet weer, een vroom gebed tot Christus. En ook dan, ja, ook wat later dan ook wat van onderscheidingen spreekt in de wijsheid die bij God en bij Gods kinderen, bij Gods huisgezin is. O Christus, God, gij zijt mijn hoop, o zoete liefhebber van de mensen, de lichtweg leven, zaligheid, schoonheid en alle sieraad van uw vrienden, voor wiens zaligheid gij alle dingen geleden hebt. Aangezien de banden, het kruis, de wonden en de dood en het graf, uit welke gij na 3 dagen, als gij de dood overwonnen had, wederop gestaan zijt, en aan uw discipelen vertoond hebt, die haar wankelbaar hart gevestigd hebben, op de 40e dag ten hemel gevaren zijt en in de eeuwigheid leeft en regeert. Gij zijt mijn God, levende waarachtig, mijn heilige Vader, mijn goede tierende Vader, mijn grote Koning, mijn goede Herder, mijn enige Meester, mijn beste Hulp, mijn allerschoonste Liefde, mijn levend Brood, mijn eeuwige Priester, mijn Leidsman tot het Vaderland, mijn waarachtig Licht, mijn Zoetigheid, mijn rechte weg, mijn schone wijsheid, mijn reine welgelijkheid, mijn vreedzame eendracht, mijn vrije bewaring, mijn goed deel, mijn eeuwige zaligheid, mijn ontferming, mijn sterke geduldigheid, mijn onverbevlekte offeranden, mijn heilige verlossing, mijn vaste hoop, mijn volmaakte liefde, mijn waarachtige opstanding, mijn eeuwig leven, mijn allerzaligste en zonder einde durende vrolijkheid en beschouwing. Ik begeer en roep u aan, dat ik door u moet wandelen en tot u moet komen en in u moet rusten, die zijt de weg, de waarheid en het leven, zonder welke niemand tot de Vader komt. Ik begeer u, allerzoetste en schone Heere, o schijnsel van des Vaders heerlijkheid, die zit op de cherubim en aanziet de afgrond, o waarachtig licht, o verlichtend licht, o onvergankelijk licht, het welke de engelen begeerig zijn in te zien. Ziet, mijn hart is voor u, verjaag de duisternissen, opdat het door de klaarheid uw liefde geheel doorschenen wordt. O mijn God, geef mij u, en geef u mij, ziet ik u bemin u, en het is nog niet genoeg, och laat u toch weer bemeer, nog meer beminnen. Ik kan niet meten of weten hoeveel mij nog ontbreekt van uw liefde, totdat het genoeg is, opdat mijn leven loopt in uw omhelzingen, en dat die niet afgekeerd mogen worden in de verberging van uw aangezicht. Maar immers, dat weet ik wel, Heere, dat het mij zonder u heel kwalijk gaat, niet alleen buiten mij, maar ook in mijzelf, want alle overvloed die mijn Heere God in niet is, die is mij een groot gebrek, want gij zijt alleen het goed, dat niet verbeterd nog verergerd kan worden, die alleen eenvoudig zijt, die anders geen leven hebt als een zalig leven, want gij zelf zijt de zaligheid, maar uw schepselen die een ander leven hebben, een zalig leven, al wat er leeft of zalig leeft, dat moet men toeschrijven aan uw genade. En hierom behoeven wij u, en gij nooit ons, want al bestonden wij niet, u zou daardoor niets ontbreken van het goed dat gij zelf zijt. Wij hebben dus nodig dat wij u, onze Heere God, altijd aanhangen, opdat wij door uw gedurige hulp, heilige God, zalig en rechtvaardig mogen wandelen. Wij worden nedergetrokken door de last, onze boosheid, maar door uw genade worden wij ontstoken en opwaarts geleid. Wij branden en gaan, wij klimmen op en maken opgangen in onze harten, en wij zingen de zang der trappen. Wij zijn ontstoken door uw goed vuur, en wij gaan, waar gaan wij nu? Omhoog tot de vrede van Jeruzalem, want ik ben verblijd door hetgeen mij gezegd is. Wij zullen in het huis des Heren gaan. Daar heeft ons gesteld de goede wil, opdat wij anders niet zouden zijn willen, dan dat wij daar blijven mogen tot in eeuwigheid. Maar omdat wij van u vervreemd zijn, Heren, zolang als wij in dit lichaam zijn, zo hebben wij hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. Maar onze burgerschap is in de hemelen, daarom door uw hulp, uw genade, ga ik in de slaapkamer van mijn hart en zing uw lieflijke zangen, o mijn koning en mijn God. Zuchtende, onuitsprekelijke, zware zuchten in plaats van mijn vreemdelingschappen, daar mijn lied was, uw rechtvaardigheden. Ik gedenk Jeruzalem, strek uit haar de zinnen van mijn hart, tot Jeruzalem mijn vaderland, Jeruzalem mijn moeder, en tot u die daar overeen regeerder zijt, een verlichter, een vader, een beschermer en patroon, een koning en herder en reine en sterke wellust, een vaste blijdschap en al wat onuitsprekelijk goed is, tezamen, gij die met opperste en de waarachtige goed zijt, en ik zal niet aflaten totdat gij mij ganselijk vergadert van deze verstrooidheid en mismaaktheid in de vrede, daar de eerstellingen van mijn geest zijn, en dat gij mij gelijk maakt in de eeuwigheid, o mijn God, mijn barmhartigheid. Dit is uw huisgezin, Heere, dat gij niet aards, noch van hemelse lichamelijke natuur is, maar dat geestelijk en deelachtig is, de eeuwigheid, want het blijft zonder vlekken in eeuwigheid. Want gij hebt het gesteld, altoos, en het in de eeuwigheid gij hebt gij het gebod gegeven, en het zal niet vergaan. Nochtans is het met u, o God, niet even eeuwig, omdat het niet zonder begin, maar gemaakt is. Want eerst voor alle dingen is de wijsheid geschapen. Niet de wijsheid die met God, de God en Vader, eeuwig is, en even gelijk is, door welke alle dingen geschapen zijn, en in welk beginsel de hemel en de aarde geschapen zijn, maar de wijsheid die geschapen is, een geestelijke natuur, te weten, die door het aanschouwen van het licht licht is. Zij heet ook wijsheid, hoewel dat zij geschapen is. Maar zoveel onderscheid als er is tussen het verlichtende licht en het licht dat verlicht wordt, zoveel onderscheid is er ook tussen u, de opperste wijsheid die de scheppende is, en tussen deze die geschapen is, gelijk er ook onderscheid is tussen de rechtvaardigmakende gerechtigheid, die gij, onze God, zijt, en tussen de gerechtigheid, die door onze rechtvaardigmaking geschiet. Want gelijk Paulus betuigt, zo wordt wij ook geheten de rechtvaardigheid Gods des Heren, en uw Zoon, onze Heren. Zo is dan de allereerste edige wijsheid die geschapen is, een redelijk en verstandig gemoed van de reine stad, onze moeder, die hierboven is en vrij is, en in de hemelen is. In wat hemelen? Anders dan in de hemel der hemelen, die u loven. Want dat is gezegd, de hemel der hemelen is de Heere. En al is het, dat wij geen tijd vinden voor deze wijsheid, die de schepsel destijds voorgaat, opdat zij eerst en voor alle geschapen is, nochtans zijt gij voor haar, o eeuwige God, schepper van alle, van wie is der schepselen eeuwigheid, door wie zij gemaakt zijn, en haar oorsprong ontvangen hebben, al heeft zij nu geen tijd, omdat er toen nog geen tijd was. Nochtans, den oorsprong van haar condities, zijn alle zo uit u, onze Heere God. Dat zij nochtans heel anders is dan gij, hoewel dat wij nog voor haar, nog in haar, haar geen tijd vinden, want zij is bekwaam altijd uw aangezicht aanschouwen, en uw aangezicht wordt van haar nimmer meer afgekeerd. Daarom is het dat wij zij met geen verandering veranderd wordt. Nochtans is haar een verandering, daar zij mede verduisterd en verkoeld kan worden, tenzij dan dat zij u aanhangt met grote liefde, blinken en branden uit u, boven de middagzon. En zij aanhangen u, zij aanhangt u, de waarachtige en de eeuwige God, met zulke zuivere liefde, dat zij door geen verandering de tijden verslappen of verlopen kan. Hoewel dat zij niet eeuwig is, maar altijd in ene waarachtige beschouwing rust, want gij vertoont u zelf, haar die u bemint, zoveel als gij wilt, en dat is haar genoeg. Daarom wijkt zij van u nog van haarzelf niet, maar zij blijft altijd in dezelfde staat. U zonder ophouden beschouwen, u zonder ophouden beminnen, die er waarachtig licht en in een reine liefde zijt. O, hoe zalig en hoe hoog is dit schepsel, de allerzaligste van alle schepselen, die altijd aan uw zaligheid hangt. Zij is gelukkig, ja zeer gelukkig, door u haar eeuwige inwoner en verlichter. Ik weet niet wat men beter mag noemen, de hemel van den hemel den Heere, dan u te beschouwen in dat huis, u wel eens de zonder gebrek en zonder begeerte uit te gaan in iets anders, een reine allereendrachtig hart, een vastigheid des vredes, der zalige geesten. In de hemelen zijn deze hemelse dingen. De ziel, wiens vreemdelingschap verre vervorderd is, verstaat hieruit, of zij is daar. Zo hare tranen haar brood geworden zijn, zo zij nu dit ene begeert en zoekt, dat zij wonen mocht in het uw huis al de dagen van haar leven. Wie is het leven der ziel anders dan gij, en wat zijn haar dagen anders dan uw eeuwigheid, gelijk uw jaren die niet vergaan? Zo laat de ziel hier begrijpen, die kan, hoe ver dat gij eeuwig zijt boven alle tijden, toen uw huisgezin, en hetwelk in de vreemdelingschap deze wereld nooit geweest is, hoewel het met u niet even eeuwig kan zijn, is nochtans zonder ophouden u aanklevende geen verandering van de tijd ondergaan. En u die haar veranderlijkheid zijt, altijd met volharding, reinigheid bevangen, nergens of nimmer uitgegaan is uit u, die er altijd tegenwoordig zijt, aan wie dat het niet met alle begeerte zich houdt, niets hebben de nog toekomende, dat het nog te verwachten heeft, nog tot iets voorleden doorgaande, dat het nog te gedenken heeft, en wordt door geen tijden veranderd, en wordt tot geen tijd uitgestrekt. Tot zover ook het lezen van Augustinus, waarin hij zijn woordgebruik gebruikt in een zeer hevig verheven taal, hemelse taal, waarin hij aanduidt dat God dus dat eeuwige van God onmeetbaar is, dat wij niet aan hem eeuwig gelijk kunnen zijn, omdat wij een begin hebben en schepselen zijn, maar dat degene die hem aanhangt wel altijd bij hem zal zijn tot in eeuwigheid, en zich daar ook in kan verlustigen en verblijden, boven alles wat hier op de aarde is, en dat ook zal ik mee verheven met hem in de hemel wordt gezet, die dicht bij God leeft, en dat uit de kracht van God Heilige Geest. Wij willen dan deze voorlezing dan weer besluiten met het gebed om des Heeren aangezicht te zoeken. Heer, we hebben hier gehoord met wat voor nadruk dat de hemelse gezindte van die huisgezin uitkomt te drukken in woorden, wanneer zij tot u bidt, hoe zij u lief heeft, omdat zij van u geliefd is. En daarmede krijgen wij dan ook alles lief, wat van u geliefd is. En daar komt zo duidelijk in naar voren bij beide schrijvers, de predikers, de bisschoppen uit die tijd van uw kerk. Net als aan die bisschoppen waar gij hebt geschreven dat wij ons houden aan uw inzettingen. En dat wij geen enkel ding door geen enkel ding worden beroerd. En dat wij niet hebben te vrezen en dat wij u aankleven en dat het huis des Heren voor u een bevel is. Maar voor ons ook een liefde is. De kracht van de vorst der duisternis, gebruikmakende van dit sein in onze tijd, heeft de goddeloosheid aangewend om ons ook uit uw huis te verdrijven en de betekenis te verleggen, alsof het zo gaat dat wij door die hulp en die noodmiddelen ook wel zouden kunnen volstaan om niet naar uw huis te gaan. En dat wij uw gezag voor de mindere houden als die van onze overheid en premier. Dat we zelfs beginnen te vechten degenen die dat voorstaan en met de goddelozen gelijk beginnen te spotten en te tieren. Dat brengt de kerk hier in verdrukking, maar niet aan mindere liefde. Zij zullen nog veel meer op u aangaan. Zij zullen nog veel meer u aankleven. En ze zullen samen tezamen zijn in eenparigheid om te horen naar de stem van de levende God die ons roept naar uw huis. In de voorbetalen van de eeuwige Sabbat, in de eeuwige rust, het ware zielsleven kan niet buiten uw kerk en buiten uw gemeenschap en buiten uw liefde, maar ze zou sterven. Dat hebben we ervaren, Heere, toen gij onszelf ook in de kerk gebracht hebt. En nu dan ook nog doet zijn, om te prediken dat goede woord Gods, waarin heil is en zaligheid, leven en kracht, sterkte, en waar gij door uw heilige geest tezamen de lof tot één bundel maakt, om te prijzen uw naam en te bidden tot u. Wil gij alstublieft de gemeente de moed weergeven, en de kracht, en dat alle angst door de tovenaars, de moderne tovenaars van deze wereld, volop nog worden gepredikt. Ach, te mogen weerstaan en daarboven begeven God gehoorzaam zijn en zo in uw vrede en in uw geluk te komen, opdat uw huis vol zijn. En bedank als de kerk zich los kan maken van deze goddeloze wetten die overal geproclameerd worden en geef ze moed om zichzelf te verloochenen en te staan om de gezag van u te volgen. Geef ons nog zo'n gezegende zondagen weer tegemoet te zien. De ouders die dan dat kind laten dopen, hun kinderen laten dopen, sterker. En dat we om hen heen hebben te staan. En dat wij met hen zuchten hebben die kindertjes in de gemeente mogen aangenomen worden. Terwijl het er zoveel verbasteringen zijn, en zoveel onzuiverheden zijn, en zoveel eigen gerechte godsdienst uit de dwaalzieke harten ontstaan zijn, omdat wij u hebben verlaten, geef dan maar een verootmoediging, en een terugkeer tot u, dat door die dwaling en de ketterijen dan verleide jeugd nog weer onder de waarheid mogen komen, in die gevestigde kerk, die van u verorderd is tot dit doel, waarin de prediking hebt uit te gaan, en hier dan ook ten nutte van de mens is aangewend, en tot een bekering. Wanneer dit gemist hebt, dan kan al het andere ook niet waar zijn, dat hebben we net gehoord. Zelfs als het zeggen dat het waar is, het is gegrond op leugen, omdat de praktijk niet in overeenstemming is met de grond der waarheid. Daarom vragen wij van u, Heren, dat ook nu dan bij deze losgeslagen boel en zoveel dan ook nabootsing is, surrogaat is, zelfs de godsvrezen, de ware echte liefde er niet één te vinden is. Ach, dat er toch nog weer die kerk als een zout het zout mag zijn, en een stad op de berg, en licht op de kandelaar. Het is de vrezen dat het weggenomen wordt. Daar zijn de kentekeningen van. Maar er is toch ook nog een kentekenen van de overblijfselen. en ook de roeringen des geestes, ook in onze gemeente, en juist nu. Daarom, Heere, dat we u dankzeggen en u eren, omdat alles wat u gedaan hebt. Vergeef al onze zonden, gedenk ons in genade, wees u onze leidsman, onze God, onze Heere, en dat alles om Jezus wil. Amen. Dank u ook voor de aandacht en goede avond verder.